Hallo en welkom bij Das Privé, jouw privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buiten en samen met privacy panda Tim van Haren hebben wij privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Tim, ik moet mij nu wel even een belangrijke vraag stellen. Is die nickname die van vorige week of is het echt een nieuwe?
Is een nieuwe. Het is een nieuwe. De vorige was Privacy okay. Potpourri en ik heb hem al aangepast. No worries.
Gelukkig. Geen combo breaker. Nee. Goed, dan wat inhoudelijker. Wat deed er deze week echt toe? We zien het net zich sluiten rond de smart glasses, of toch in ieder geval die van Meta. Ook de AP mengt zich nu in de strijd. Oude media, die proberen hun data te gebruiken en doorverkopen. Van Rusland tot aan Palantir, het Amerikaanse bedrijf. Meta mag nog eens voorbij komen. Ze worden aangepakt om de mentale schade die ze toebrengen. Laat wat mij betreft nu de stortvloed aan klachten dan maar beginnen. We hebben nog wat Strava-blunders, stoeltjes uit de VS die door Europa aan de kant gezet worden. Uw gewone dosis privacy-nieuws dus. Met natuurlijk nog een privacy-pointertje of twee. Maarten, wij hadden deze keer wat reactie op vorige afleveringen. En ik wilde die feedback toch zeker even meenemen. Eentje misschien toch nuttig. Gert, die liet mij weten van Bart, jouw 3 euro per maand voor Digi, voor je nummer wat je met WhatsApp gebruikt, waar je het de vorige keer over had, leuk. Maar Jim Mobile heeft kennelijk een nog goedkoper aanbod. 1 euro per maand. Dat is dan, als ik het goed had begrepen, een soort prepaid formule, waarbij je dus wel gewoon een nummer hebt voor 1 euro. Maar daar kun je dus nog goedkoper af zijn. Bedankt Gert voor die tip en voor de mensen die dus daar nog iets op willen besparen en misschien een wat soort formule, hè, want Digi is ook een abonnement, dus dan hoef ik ook niet te uploaden van geld en dat soort dingen. Mocht die Jim Mobile effectief een prepaid kaart zijn. Veel opties dus. Ik heb het nu voor WhatsApp gedaan, maar op andere manieren waar je nog eventjes ergens een extra nummer voor wilt hebben. En voor de duidelijkheid, want we zitten in België, waar wij met een ID een telefoonnummer moeten regelen, anders kan het niet. Dat heeft dus niks met anonimiteit te maken, wel met privacy, wel met data scheiden. Daar is dit nuttig voor, met die insteek heb ik het gedaan. Kan dus ook Jim Mobile nog een leuke optie zijn.
Ja, mooi, wist ik zelf niet.
Nee, kennen ze ook niet. Cyberfellen, iemand die regelmatig is een berichtje stuurt, die had ook geluisterd naar ons verhaal de vorige keer, Tim, over de activist die met zijn Graphene OS-telefoon aan de grens wordt tegengehouden, die dat ding dan gewiped heeft. Wij waren redelijk vlot over de juridische context van mag dat wel, Fifth Amendment, wordt die geviseerd, daar waren we redelijk snel overheen gegaan en daar werd dus aangegeven van daar zit wel meer achter, daar had je meer kunnen vertellen. Ik wilde vooral focussen op het aspect van zelfs het wipen van je telefoon. Dat is geen oplossing voor alles. Je kunt er nog steeds tegen problemen aanlopen. Of die juridisch helemaal correct zijn. Of die persoon daar misschien toch nog onderuit kan komen. Ik hoop het van harte voor hem. Maar dat is iets waar ik dan misschien gewoon eventjes als algemene info aan iedereen wil meegeven. Daar zit heel veel achter rond die persoon die in zijn activisme, waar we ook al aangaven, maar die vooral bekend stond om activisme tegen het zogenaamde Cop City in Atlanta. Een heel groot complex voor de politie. En waarbij het dus de vraag is of er überhaupt iets op die telefoon stond. Maar dat ze dit gewoon gebruiken als een excuus om op te pakken. Daar zit echt nog wel wat achtergrond achter. Maar wat ik in ieder geval zeker wilde meegeven is het aspect dat ook wipen alleen al een actie kan zijn waar je risico's mee loopt. Dus je moet je afvragen of je dat wel wilt. Een beetje dezelfde manier dat je in sommige omgevingen puur het feit dat je een end-to-end encrypted messaging tool gebruikt, zoals Signal, dat kan al verdacht zijn. Als jij in Iran alleen maar geëncrypteerde berichten stuurt, dan is dat al misschien al reden genoeg dat je erbij gepakt wordt. Dus met die insteek was het een beetje dat wij door het gebruik van privacy bewakende technologie extra in het vizier lopen. Nu goed, die extra achtergrond, extra context dus, dat Cyberfella zeker gelijk in. Eén ding wat ik ook nog even mee wil geven, wij vermelden dat je in België verplicht kunt worden om je PIN vrij te geven. Dat is natuurlijk niet bij iedere agent die op straat die je dan vraagt. Daar moet wel een bevel van onderzoeksrechter bij zijn, maar dan kun je dus in België effectief wel verplicht worden om je PIN-code te geven. Inclusief vingerafdruk overigens, iets wat we dus zeker niet overal zien. Dus ja, dat stukje feedback wilde ik zeker even meegeven. Dan zijn we compleet geweest en dan weten mensen ook, en dat is iets wat ik altijd probeer te benadrukken als wij feedback krijgen, of wij worden zelfs gewezen op wie weet een fout die wij gemaakt hebben. Dat is iets wat ik dan altijd graag rechtzet. Dan een klein updateje nog wat ik meeneem. Wij hebben natuurlijk al heel vaak gehad over chat control. Een van de argumenten daartegen is ook de problemen met false positives. Dat men heeft nu al dan niet tijdelijke wetgeving om bepaalde vaststellingen te doen, bepaalde communicatie in de gaten te houden. En daar komen al heel veel false positives uit. Maar chat control, als het erdoor komt in zijn laatste versie, waarmee wij natuurlijk allemaal in de gaten gehouden worden, er gaat nog veel meer van dat soort false positives geven. Dat zeggen we al vaker. Nou ja, eentje die ik dan eventjes voorbij zag komen, Gadget Review had ik het vandaan, maar het zal wel wat meer plekken gestaan hebben, is van een onderwijzeres in opleiding. Ja, dus een vrouw die al wel voor de klas stond, maar nog in opleiding was. En die tijdens die opleidingstijd gewoon wel echt aan het lesgeven is. En ergens tijdens een les er tegenaan was gelopen dat een van haar pupillen, een van haar studenten, was kennelijk in een soort discussie of een opwelling, was naartoe gelopen en had haar laptop dichtgeklapt. Nou, ze was precies op dat moment was ze bezig met een of andere planning te maken, waar ze waarschijnlijk op tijd net gestopt. En toen ze die laptop weer opendeed, was dat dus weg. En die heeft dan naar vriend, als ik me niet vergis, en naar vriendinnen berichten gestuurd zoals, oh man, ik kan het echt niet meer aan, ik ga de boel hier kapot schieten, nu heeft hij mijn laptop dichtgegooid, ik ben alles kwijt. Dingen waarbij je eigenlijk in de context wel van zou kunnen begrijpen, dit is niet degene die morgen in een trenchcoat met geweren uit de kast, die hij in Amerika zou kunnen kopen, de boel weg gaat schieten. Dit is iemand die gefrustreerd is, niet gewoon even kwijt wil. Een stukje context waar ik me zeer van afvraag of AI dat ooit op die manier gaat kunnen snappen.
Ja, en dat is de grote uitdaging voor al dat soort sleepnet monitoring. Hè. Het kent de context niet en maakt beslissingen en aannames op basis van momentopnames, zonder eigenlijk daar een bredere context of de bredere historiek van die persoon ook in te kennen. Nu, het is wel, ik zag er nog ergens terugkomen als reactie op dat artikel, het roept natuurlijk wel een prikkelende vraag op, namelijk, hè, hoe vaak moet je zeggen, ik ga rond gaan lopen op een school en ik ga iedereen neerschieten voor mijn actie moet ondernemen of mag ondernemen? Is het 1 keer genoeg of moet dat 10 keer zijn? Dat is zeer moeilijk om naar de grens te leggen, maar de manier hoe het hier aan bod komt, is een mooi voorbeeld van hoe dat soort monitoring ook helemaal verkeerd kan uitpakken.
Ja, en waar ligt die grens precies? Ja, dat is precies wat dit zo moeilijk maakt. Maar ja, ik weet niet hoe bij jou zit, Tim, maar ik heb aan goede vrienden of mijn vrouw ook wel eens een berichtje gestuurd, gewoon zullen we het zeggen, niet subtiel is, redelijk tendentieus. En wat ook echt niet bedoeld is om door iemand anders gelezen te worden en waar ook effectief niet meer achter zit. Waar zit dan dat verschil? Ja, dat is precies waar wij ook al het voorbeeld wat wij als aanhaalden. Hè. Als mijn dochter in een pashokje staat en die zou mij iets sturen van wat vind je ervan? Ja, hoe weet AI dat ik geen 42-jarige vent ben die een jong meisje aan het groomen is, maar dat ik de vader ben? Ja, dat gaat blijven gebeuren. Dat is dus ook, en dat is misschien ook waar het grote probleem hiermee is, het techno-optimisme wat je bij de tech bros in Silicon Valley ziet, dat zie je ook soms aan de kant van handhaving. Ja, maar als ze er maar genoeg monitoring, genoeg toezicht op loslaten, dan komt het allemaal wel goed. Dat is gewoon een beetje een gemakkelijkheidsoplossing, hebben we al vaak gezegd, en blijkt ook nu weer dat in de praktijk, ja, denk ik, gewoon niet gaat werken. En AI wordt overal als een wondermiddel gezien. Ongetwijfeld ook hier. En ongetwijfeld gaat ook hier blijken dat het helaas niet zo makkelijk is.
Nee, precies.
Goed. Wat hebben we nog? Ja, iets. Ik denk, Tim, ik bedoel, we hebben natuurlijk zelf eigenlijk al avant la lettre de experimenten gedaan. We hebben de smart Ray-Bans van Meta al vaker de revue laten passeren. Maar je merkt nu, ik heb toch echt het gevoel dat er nu in de publieke opinie een flinke omslag is. Nu dat die dingen wat momentum, couranter beginnen te worden, er is momentum. Ik had een artikeltje, of ik heb een artikeltje van The Guardian meegenomen, waarin er nu in de UK ook echt allerlei restaurants, pubs, cinema's zijn, die de Meta Ray-Bans gewoon aan het weren zijn. Dus gewoon zeggen, je komt er niet in, die daar echt regels rond opleggen. En ja, we zien tegelijkertijd, en ik denk dat we hem de vorige keer kort hadden meegenomen, maar ik heb er nu zelfs een filmpje bij, waar iemand dus, daar kun je dan heen gaan op een loesje parkeerplaats, geef je eventjes je Meta Ray-Bans, hij gaat er even mee op pad en komt dan terug en heeft dan waarschijnlijk het ledje doorboord of iets eraan gedaan, waardoor het niet meer te zien is. En ja, hij noemt zichzelf Stealthy Corey, en dan geef je dan dus wat geld en dan maakt hij je Meta Ray-Bans nog onduidelijker of onzichtbaar dat die aan het opnemen zijn. Dus ja, je ziet waar wij vaak zeggen dat de angst over dat soort dingen, dat men er ook in doorslaat. Ja, ik denk helaas dat men hier niet in doorslaat. En uiteindelijk zien we nu dat ook autoriteiten er zoiets begint te hebben van, hier moeten we eens even mee aan de slag. En dat is ook een stukje waar jij dan nog aan toegevoegd, Tim, waar ook de AP nu heeft aangekondigd dat ze in ieder geval meldingen binnenkrijgen over mensen die heimelijk aan het filmen zijn.
Ja, precies. De AP maakt daar bericht van publiek en geeft mee, kijk, er zijn op dit moment al zeker 3 meldingen binnengekomen bij die autoriteit rond het gebruik van camerabeelden om mensen heimelijk te gaan filmen. En het is wat hij ook al zei, ik heb het heel hard het gevoel dat er ook, zeker vanuit de VS, maar ook hier in Europa en in België en Nederland, momentum begint te komen tegen het gebruik van die brillen. Hè. Er is een soort meme die nu ook rondgaat, het zijn pervert glasses, alleen pervs dragen ze. Er is een heel stigma dat begint te ontstaan, niet helemaal onterecht moet ik ook toegeven, want we hebben ook al wel vaak gezien, ook op de podcast, dat soort brillen en technologie voor compleet verkeerde doeleinden wordt ingezet. Om vrouwen lastig te vallen, om mensen te filmen die aan het parkje zijn, die ergens op een feest staan. En ja, dat is natuurlijk jammer om te zien, want in principe is die technologie best cool, maar de ruimte om ze te misbruiken en om vervolgens mensen heimelijk te gaan filmen of hun privacy te beïnvloeden op een of andere manier is te groot en het is te gemakkelijk. Dus ik denk dat we dat naar de toekomst toe nog veel meer gaan zien. Ik moet ook meteen erbij zeggen, dat is heel toevallig, maar ik heb ook gisterochtend in mijn mailbox de allereerste vraag binnengekregen als DPO voor een van de organisaties waar ik te werk gesteld ben, over een medewerker die met zo'n Ray-Ban Smart Glasses rondloopt op de werkvloer en andere medewerkers die zich daar niet goed bij voelen. Dus ook daar, heel lokaal en heel dicht bij de deur, begint het wel te leven en begint dat iets te zijn waar mensen tegenover staan en waar de algemene consensus bij de meesten wel zo wel lijkt te zijn, puur anekdotisch, dat iets is wat dan niet thuis hoort in een werkcontext of in een privécontext.
Ja, en het komt op veel meer plekken voorbij. Hè. In de Australische overheid. In Australië is het iets wat, en ik zie die het linkje er trouwens ook bij had gezet. In Australië is het iets waar men aan het onderzoeken is of gevraagd wordt prioriteit te geven aan het onderzoeken wat men daartegen kan doen. In Duitsland heeft men nog een interessante link gevonden, want daar is kennelijk wetgeving die het verbiedt om camera's te stoppen in alledaagse voorwerpen. En heeft men nu geconcludeerd, die bril, dat is eigenlijk niet meer te onderscheiden van een normale bril. Dus misschien dat ze hem daar zelfs kunnen gaan verbieden. Dus ja, interessante tijden. Eén partij die het wellicht met argus ogen zal volgen is Apple, hè, die in juni volgend jaar zelf met zo'n bril tevoorschijn willen komen. Het zou wel eens kunnen dat dit er zo eentje wordt die dan uiteindelijk toch eventjes wordt uitgesteld, omdat ze doorhebben van, misschien moeten we eventjes wachten tot we weten wat er wel en niet kan.
Ja, misschien gaat Apple dat ook als gebruiken als speerpunt om te zeggen, move aside, Meta will show you how it's done en te tonen hoe dat je die technologie wel op een degelijke manier kan uitrollen. Hè. Want natuurlijk de aanname, Meta is daar compleet verkeerd geweest in mijn ogen. Hè. Het idee dat je dat gewoon kan uitrollen en kan zeggen, ja, mensen zullen dat wel op de juiste manier gebruiken, dat was volledig verkeerd.
De happy filmpjes, tijdens de yoga, terwijl we ons ontbijtje aan het doen zijn, oftewel de kinderen spelen.
Al die happy washing, precies.
Ja, precies. Ja. Nee, inderdaad. Dus ja, dat is dan een nieuw techbedrijf die denkt, we gooien het er gewoon in en dan zien we wel wat er gebeurt. Hopelijk gaan we er heel veel geld mee verdienen. Ja, dat kon wel eens flink gaan tegenvallen. Wat we ook zien is oude media, die wanhopig proberen om een manier te vinden om relevant te blijven. En iets wat daar vaak in terugkomt, is dat men dus kijkt, oké, we hebben heel veel data, we hebben lezers, die komen op onze website, die komen op onze app, wat kunnen we met die data? In de Verenigde Staten, USA Today, wat toch een van de grootste, misschien zelfs de grootste krantenketen is in Amerika nog steeds, die hebben nu besloten dat ze maar met Palantir gaan samenwerken. Omdat ze opnieuw, ze zien dat search traffic minder wordt, dat zij steeds minder mogelijkheden hebben om het monitoren van gebruikersbeheer te gelden te maken. En dus komen ze uit bij Palantir, een van die organisaties die natuurlijk altijd op zoek is naar nieuwe data. Een poging om zich nog te redden of zo?
Ja, het is, moet toegeven dat het waanzinnig is om te zien waar dat bedrijf Palantir eigenlijk allemaal de kop opsteekt. Hè? In mediabedrijven, ook onder andere in, wat was het nog in het verleden, in het Verenigd Koninkrijk, waar ze ook een deal hebben gesloten met het Verenigd Koninkrijk om toegang te krijgen tot gezondheidsgegevens van een heleboel Britten. En op die manier krijgt Palantir natuurlijk wel toegang tot een ontzettend wijde en volgens mij ook ongeziene set van data en combinaties van data. Het is altijd onder het mom van een commerciële deal of om analyses uit te voeren, maar vervolgens krijgt Palantir wel inzage in en tot een bepaalde mate ook controle over die data. Nu, je moet er ook niet gaan doen, denken, maar het is wel, in mijn ogen, begint gevaarlijk te worden om te zien hoe dat Palantir zich overal begint in te wurmen en begint integreren. Zeker voor een organisatie met zo'n duister verleden is dat iets waar je wel voor moet opletten.
Nou ja, die beginnen heel veel data te krijgen. En je ziet ook, ik denk dat, ja, tenminste blijkens, dat de CEO van USA Today, Mike Reed, die had dan weer zo'n, zoals dan gaat, earnings call. Per kwartaal moeten ze dan vertellen wat ze allemaal gaan doen. Investeerders luisteren en die investeerders wil hij graag zo happy mogelijk houden. En uit de manier wat hij daar vertelde, illustreert voor mij ook helemaal dat er op geen enkele manier nagedacht wordt over wat betekent voor onze gebruikers. Ik ga het gewoon even quoten, want het is volgens mij iets wat hij heeft gequote onder het mom, of wat hij heeft gezegd onder het mom van: kijk eens hier, overtuig ik investeerders mee, kijk eens hoe goed wij bezig zijn. Wat zegt hij? Every visit, every session and every moment of attention creates a signal. When we connect those signals, they become actionable intelligence that allows us to engage users more effectively and monetize those relationships faster and at much greater value. The work our team is doing with Palantir is a direct extension of this strategy. We're applying Palantir's AI-powered platform to one of the largest opportunities in front of us, converting the sheer scale of our audience into known, orchestrated first-party relationships, because that is what turns our reach into sustainable, higher-value revenue. Daar zit niks in over, dat is goed voor onze lezers. Dat heeft voordelen voor onze lezers, dat laat ons toe om betere journalistieke content te maken. Nee, het is echt puur, enkel en alleen value, value, value. Money, money, money. Number go up.
Ja, wel. Ik bedoel, van Amerikaanse mediabedrijven verwacht ik ook heel, heel weinig anders, moet ik toegeven. En voordat we natuurlijk te politiek gaan, dat is misschien nog wel goed om mee te geven. Hè. Waarom is Palantir zo'n bedrijf waar je zorgen over kan maken? Hè? Palantir is een data-analyse en artificial intelligence bedrijf, die doen niet anders dan eigenlijk naar bedrijven toestappen, naar vooral multinationals, met antwoorden op vragen. Waarom zijn mijn mensen weg aan het gaan van mijn mediabedrijf? Waarom gaan bepaalde patiënten kiezen voor een bepaalde zorg? Dat zijn eigenlijk dat soort vragen die Palantir ook wil beantwoorden. En echt gaan kijken over de hele dataset heen. Hoe opereren mensen of hoe gaan mensen eigenlijk dingen doen en beslissingen nemen? Maar, en dat is dan de keerzijde van de medaille. Dat hele data- en analyseplatform wordt tegelijkertijd ook ingezet voor militaire doeleinden. Er zijn cases te vinden waar Palantir heeft meegewerkt aan autonome wapensystemen en de beslissingen die daarachter zitten, shoot or not shoot. Immigratie is in de VS een zeer gevoelig topic natuurlijk nog altijd. Palantir zit mee aan de bakermat van een systeem dat over verschillende datasets heen vanuit verschillende bronnen het mogelijk maakt voor de Immigration and Customs Enforcement om analyses uit te voeren en mensen te targeten die illegaal op het land zijn. Dus het is een mooi voorbeeld van een bedrijf met natuurlijk een winstoogmerk, een kapitalistisch oogmerk, die tegelijkertijd bezig zijn met een heleboel zaken die, als je daar op een bepaalde hoek naar kijkt, als onethisch kunnen worden beschouwd. En die data komt uit dezelfde hoeken.
Ja, absoluut, absoluut. Dus dit, dit wordt een langzaamaan hard op weg om een moloch te worden van niveaus van Meta en Google qua dataverzameling, met alle risico's van dien. En opnieuw een Amerikaans bedrijf. En goed, dat is een Amerikaans. Je zei het ook al van, ja goed, dat zijn die Amerikaanse media, wat verwacht je? Maar dat zien we dus ook wat dichter bij ons. Misschien niet op dezelfde doelbewuste manier. Maar Mick Beer, een onderzoeker, security onderzoeker. Volgens mij heb jij ook al eens een keer van hem iets meegenomen. Mm-hmm. Die heeft een op zich niet uniek onderzoek gedaan. Maar die is nog eens gaan kijken naar alle cookies die geplaatst worden. Naar informatie die verzameld wordt op websites. En stelt daar vast dat op de website van de Telegraaf, dat, kijk, we weten al dat daar allerlei dingen verzameld worden en dan worden bepaalde gegevens doorgestuurd, maar heeft nu ook achterhaald dat tussen al die partijen die daar toegang krijgen tot die data, wat allemaal wordt doorgestuurd, dat daar ook een Russisch bedrijf tussen zit, dat daar ook Temu tussen zit, bedrijven waar we toch, op zijn minst vanuit mogen gaan dat die niet al te netjes met onze gegevens omgaan. Hij heeft een artikel over geschreven, gelinkt in de show notes uiteraard, maar dan blijkt ook dat Telegraaf zoiets heeft van, luister, wij zijn niet verantwoordelijk om iedere individuele partner in die chain die bij ons op de website toegang krijgt, om die helemaal uit te zoeken. Na zijn melding is dan die Russische partij er wel uitgehaald. Opnieuw in een... daarachter zit een heel systeem van biedingen. Van een krant die op een gegeven moment zegt van, als wij zelf individueel alles wat er op onze website te zien is, op onze artikelen, gaan verkopen, dat is te lastig of dat brengt niet genoeg op. Dus we gaan met zogenaamde programmatic advertising werken. Oftewel, wij maken gewoon plekken beschikbaar op onze website. Daar kan reclame komen. Wij stellen die open op een soort wereldwijde veiling. En wie daar eigenlijk allemaal toegang toe heeft en wie er allemaal op komt, dat hebben we eigenlijk amper onder controle. En nou goed, dan komen er dus dit soort dingen uit. Om maar te zeggen, in deze tijden, alles wat ergens een hoeveelheid aan data heeft, die zijn ineens in die zin weer een tikkeltje waardevoller, want bedrijven à la Palantir, zoals de Russen, een Temu, die hebben die liever dan toegang tot die data.
Ja, precies, precies. En dat is de grote uitdaging als je het hierover wilt hebben, in mijn ogen ook. Het is ontzettend abstract, ook voor mezelf, die er dag gaat mee bezig is, maar het is soms ontzettend abstract om na te denken over wat dan de gevolgen zouden kunnen zijn voor mij of voor de samenleving, als we die data zo openzetten en zo vrij verkrijgbaar laten opstellen of laten voorstellen, ook voor organisaties of landen waar we eigenlijk niet zouden willen dat die data terechtkomt, zoals Palantir of China of Rusland, voor geopolitieke redenen. Het is soms moeilijk om daarbij stil te staan, vind ik, van wat gebeurt er nu als ik ergens op een cookie klik en daardoor inzichtelijk wordt gemaakt dat ik of iemand die lijkt op mij naar bepaalde nieuwsmedia bepaalde artikels wel consumeren, andere niet. Wat is daar het effect van? Wat is daar het gevolg van? Maar het is de combinatie van al die verschillende data samen die in het verleden ook al heeft gezorgd voor nefaste toestanden. Hè. De Cambridge Analytica is daar een prachtig voorbeeld van. Het beïnvloeden van verkiezingen, bijvoorbeeld, en het targeten van bepaalde doelgroepen op basis van advertentie, ecosysteem, onder andere.
Ja, en ook wat dat betreft kunnen we nog maar eens kijken naar Amerika als lichtend voorbeeld over wat dystopie allemaal kan doen. Als je ziet hoe een organisatie zoals ICE zich dan ook toegang verschaft tot al die databronnen. En daar ineens allerlei verbanden uit gaat leggen. En daar zitten nog eens twee kanten aan. Hè. Eén is verbanden leggen die kloppen en daarop acteren en mensen beïnvloeden of op een andere manier, of zelfs criminelen opsporen. Maar een tweede, veel gevaarlijker, en dat is ook waar we steeds zien dat fout gaat, dat is al die data verzamelen en dan de verkeerde conclusies trekken. En de verkeerde acties nemen, de verkeerde mensen oppakken, de verkeerde mensen tracken, verkeerde informatie aan mensen koppelen die aan de naderhand ergens anders weer eens doorkomt, waardoor heel ver in de datastroom iemand misschien een hogere verzekeringspremie moet betalen of op een andere manier zijn leven geïmpacteerd wordt, enkel en alleen omdat er ergens in die dataset, ergens in de stroom iets verkeerd is geregistreerd. Ik denk, en we hebben direct nog een paar dingetjes, maar het is die context. En eigenlijk in die zin hebben wij nog geluk, Tim, want wij zijn er maar net bijgekomen. Maar generaties na ons, die vanaf dat ze minderjarig zijn, maar toegang hebben tot bepaalde systemen die op allerlei manieren overal getrackt zijn en waar massaal veel data van te vinden is en waar misschien nu nog niet, maar we langzaamaan toegaan naar een tijd waarin die data ook allemaal gekoppeld gaat kunnen worden. En ja, met alles wat daar dan mee te doen valt, waarbij we misschien, en nu ben ik even lekker dystopisch bezig, maar naar situaties komen waarin organisaties of mensen echt denken op basis van heel die bom aan data, wij weten hoe een mens is, dan is het heel makkelijk om bepaalde aannames te gaan doen of om een onderzoekje te doen van ja, maar mensen met die en die en die tags in hun profiel, die zijn sneller geneigd om dit te doen. Terwijl dat niet klopt. Dingen die we nu ook al zien, maar hoe meer data men heeft, hoe sneller men geneigd is om te denken dat die klopt. Terwijl wij eigenlijk weten vanuit onze achtergrond, ja, hoe groter de fout is, de foutmarge is in die data. Hoe meer data je hebt, hoe groter de foutmarge, want ja, heel veel data die wordt verzameld is gewoon shit. Het wordt even wachten tot we dat terug zien komen, hoe AI zich traint op Reddit data. Maar ja, in ieder geval, lang verhaal kort, dat is wat je ziet, wat voor schade dat toe kan brengen, potentieel, al die data die verzameld wordt. En als het dan maar zich beperkte daartoe, maar het is natuurlijk ook, en die heb jij meegenomen Tim, dat die data ook wel wordt gebruikt om de content die mensen te zien krijgen, te beïnvloeden, om ze te zorgen dat ze actief blijven op platforms. En dat begint nu eindelijk, alleen heel veel mensen weten dat alles in veel onderzoeken, maar het begint nu eindelijk duidelijk te worden dat dat echt serieuze schade kan opleveren voor die mensen.
Ja, ja, dat is natuurlijk altijd het probleem met nieuwe technologieën en met nieuwe fenomenen in de maatschappij. Is het duurt even voor daar onderzoek over uitgevoerd kan worden en voor we met ja, interessante data, met interessante inzichten kunnen komen om een stelling ja, te onderbouwen of af te breken. En men begint nu wel langzaamaan te beseffen, ik denk over heel de wereld heen is men daar op verschillende manieren mee bezig, dat social media zoals wij dat vandaag de dag kennen, dat dat voor jonge mensen, voor kinderen, dat dat schadelijk is in bepaalde maten en vormen. En er is nu altijd heel veel discussie over hoe schadelijk het is en wat we dan moeten verstaan om de schadelijk. Maar de tendens die ik toch zie in het algemene debat is dat we het dus allemaal min of meer over eens zijn dat de manier hoe social media nu omgaat met data van kinderen en met de interacties van kinderen, dat dat niet aanvaardbaar is en dat er een verandering in moet komen. En dat je die verandering kan teweegbrengen door door de toegang te blokkeren, door echt een soort leeftijdsbeperking te gaan opleggen of door te vragen of te eisen aan die platformen dat ze hun algoritmes aanpassen of hun engagement. Of door ze ja, miljoenen dollars, in dit geval aan euro's of dollars aan boete, op te leggen om er op die manier voor te proberen zorgen dat daar, ja, dat daar verandering in komt en de weg open te leggen voor class action lawsuits. Want waar het hier over gaat, en dat is eigenlijk een van de eerste keren dat dat effectief gebeurt, is Meta, het bedrijf achter Facebook, Instagram, WhatsApp, hebben een serieuze boete gekregen, $567 miljoen. In de staat New Mexico. Specifiek omdat zij het mentaal welzijn van jongeren in de VS zouden beschadigen. Dat is volgens mij een van de allereerste keren dat Meta echt specifiek voor die beschuldiging ook effectief veroordeeld is en een boete heeft gekregen. En ze zijn er vrij ver in gegaan in New Mexico. De rechter in de zaak in kwestie, die ging zelfs zo ver om dat te vergelijken met luchtvervuiling, social media platformen en de platform die Meta aanbiedt, waar ze eigenlijk de vergelijking maken en zeggen, kijk, net als luchtvervuiling beperken de schadelijke effecten van platformen als Meta zich niet tot het platform zelf. Dat heeft golfeffect, dat heeft echt een effect op de samenleving, op kinderen, op ouders, op de maatschappij in zijn totaliteit. De vaststellingen die gemaakt worden zijn simpel. Meta als platform en Meta met het verdienmodel erachter schaadt kinderen omdat zij kinderen zo lang mogelijk koste wat koste op het platform willen houden. En wat werkt natuurlijk heel goed om mensen in het algemeen, maar vooral ook jongeren en kinderen op het platform te houden, is content die op de een of andere manier een emotionele reactie uitlokt. Die schokkerend is, of die jou depressief maakt, of triest maakt, of boos maakt. Keer op keer komen er cases naar buiten waaruit we zien dat eigenlijk dat soort content en dat soort advertenties, dat die heel goed werken, dat die heel goed scoren. Natuurlijk, ja, dat is goed voor het platform, maar de effecten op de gebruiker, die zijn een pak negatiever.
En onderzoek begint nu langzaamaan meer en meer uit te klaren. Dat is ook onderzoek waar naar gerefereerd wordt in de rechtszaak in kwestie in New Mexico zelf. Onderzoek begint heel duidelijk te maken dat dat echt een effect heeft op kinderen. Dat kinderen daar depressiever van worden. Dat kinderen veel meer spelen met zelfmoordneigingen en zelfmoordgedachten. Anorexia, dat soort problematieken, die worden groter naarmate dat je meer op social media zit, volgens dat onderzoek. En dat zijn best schokkende vaststellingen.
Ja, ik vind het ook interessant dat... Dat is... Een boete is één ding. Het is niet zomaar een boete, maar het geld, een groot deel van het geld wat hier ook werd opgelegd, dat Meta moet gaan betalen, gaat ook ingezet worden voor community programs. Om kinderen te helpen om er vanaf te blijven. Om scholen en ziekenhuizen en law enforcement te vergoeden die te maken kregen met allerlei dingen die ze dan willen koppelen aan de schade die Meta heeft toegebracht. Dus ja, het is... een hele interessante zaak. Vooral natuurlijk. En dat is misschien iets waar ze in Amerika vaak wat beter voor elkaar hebben. Als het gaat om afschrikwekkende boetes. Als het gaat om in hoeverre er een link gelegd moet worden tussen de schade die mogelijk berokkend is. En wat er dan voor bedrag op komt. En dat ze daar heel vaak ook een heel hoog bedrag op kunnen plakken. Om als afschrikwekkend. Hè, dat het niet alleen schadevergoeding moet zijn. Laat maar eens iemand de echte kosten zijn. Maar dat ze kunnen zeggen van nee. Niet alleen is een schadevergoeding. Maar je moet ook een bepaald afschrikwekkend effect achter zitten. Dus we gaan het hier lekker goed omhoog trekken. En hopelijk, want het is een discussie die hier in Europa nu ook heel, heel actueel is. Hè. Moeten we social media gaan verbieden voor jongeren, vanaf tot welke leeftijd dan? Iets waarbij we alleen maar kunnen zeggen, Tim, dat in Europa luisteraars naar onze podcast moeten zijn. Want zij pleiten hier al jaren voor dat men social media gewoon of moet afschaffen of in ieder geval niet meer toegankelijk maken voor de jeugd. Alleen maar positief nieuws denk ik dan.
Ja, ik denk dat inderdaad de boodschap is vanuit mijn kant is zeker. Hè. Social media waar een pervers verdienmodel zoals we dat nu kennen achter zit, gaat heel moeilijk die balans kunnen maken tussen het welzijn van de gebruikers en het welzijn van shareholders en het welzijn van de advertentiepartners die deel uitmaken van dat grote netwerk. Een van de twee gaat altijd moeten inboeten en er is inboeten en er is één partij of één groep die aanzienlijk veel minder geld in het tuintje kan brengen. Dan de andere. Dus dat is natuurlijk, ja, dan kom je sowieso in een situatie terecht waarin dat de gebruiker het eigenlijk moet bekopen ten goede van het advertentiesysteem en alles wat daar dan achter ligt, de engagementprogramma's, de algoritmes, et cetera. Ja. Ik denk dat een social media platform waar geen verdienmodel zoals we dat nu kunnen achter zit, perfect kan werken en ook op een positieve manier kan uitdraaien, maar we hebben dat gewoon nog niet heel vaak gezien.
Nee, goed. Het is nog eentje waarvan ik zeg, laat maar lekker overwaaien naar Europa. Een andere, ja, je zou bijna kunnen zeggen, ook wat overgewaaid naar Europa. Want de eerste keer dat wij het daar ook over hadden, was het vooral Amerikaanse militairen die op hun basis rondjes aan het lopen waren en daarmee allerlei data beschikbaar maakten. Maar niets menselijks is hen vreemd. Ook bij ons heb je kennelijk zeer hoge profielen die er niet beter op kunnen vinden dan op Strava allerlei dingen te publiceren. Hier ook eentje, toch niet het minste profiel, denk ik het.
Nee, dat kan je wel zeggen inderdaad. We hebben al eens gezien dat er een aantal troepen rondlopen in een vierkant in de woestijn en dat er daardoor een geheime militaire basis plotseling toch bloot wordt gesteld. Dit is van nog van een andere grote orde in mijn ogen, omdat dat zo persoonlijk en individueel is. En het gaat hier over de MIVD, directeur admiraal Peter Reesink, militaire inlichtingendienst in Nederland. Topman daar, dus je zou toch verwachten op de een of andere manier dat die man zijn komen en gaan niet zo gemakkelijk te volgen is, maar niks is minder waar, want die beste man was helaas jarenlang te volgen via een openbaar Strava-account. Elke keer opnieuw, als we het hebben over het lekken van het komen en gaan van geheime operaties of militaire figuren, is het altijd Strava die terugkomt, hè? De sport-app waarmee dat je eigenlijk op bewijs... Ja, ik moet toegeven dat ik daar... Ik ben er wat biased tegen, Bart, ga ik meteen zeggen. Maar de sportapp waar je wat kan egotrippen en kan gaan showboaten over welke marathon je hebt gelopen of hoeveel kilometer je hebt gefietst die week. En diezelfde app die wordt keer op keer gebruikt door, of dat komt dan toch daardoor aan het licht, door journalisten om mensen die in een gevoelige context werken op te volgen, hun thuisadressen af te leiden en noem maar op. En in dit geval is het een van de topmannen van de MIVD.
die zeker in een gevoelige context werken, kan je zeggen, die jaarlang te volgen was. En dat is triest om te zien, want die man die had zelf, naar eigen zeggen, geen idee dat dat zo publiek open stond.
Nee, uiteraard. En dat zal wel. Had ook ergens, kom nog eens terug, van, ja, ik heb gewoon een keer mijn fietscomputer gekoppeld aan Strava. Ik gebruik het al jaren niet meer. Maar ja, als ik dan zie dat de Volkskrant, die het wat aankondigde, laat zien dat ze zijn thuisadres konden achterhalen wanneer hij met vakantie was, waar hij met vakantie was. Ja, dat is niet iets van, oh, ik heb één keer mijn fietscomputer verkeerd gekoppeld. Dus dat is ook weer die klassieke fout om het dan te willen downplayen. Het is, ik weet niet, en mochten er mensen zijn met daar meer inzicht in, luisteraars, laat het me zeker weten, maar het lijkt mij zo'n gigantische open deur, dat als jij management in een inlichtingapparaat hebt, want je kunt niet zeggen van, oh ja, maar hij is toch geen asset zelf, is toch geen operationele agent, dus dan maakt het toch allemaal niet zoveel uit. Nee, natuurlijk niet. Als directeur van de MIVD ben je gewoon een doelwit, punt. Net zoals dat Emmanuel Macron of Bart de Wever, die zou misschien een mooie check om eens bekijken, maar die moet ook niet met zijn Strava rond gaan lopen, dat al een tijden te weten is waar hij zich bevindt als hij actief is op die account. Dat hoort er gewoon bij. En dus vanaf een bepaald niveau, of het nu gaat om bewindslieden of management in hoge inlichtingendiensten of andere gevoelige overheidsapparaten, dat zou toch standaard moeten zijn dat die mensen doorkrijgen, dit zijn de richtlijnen, gelieve die en die en die dingen niet te doen. Alles wat non-stop jouw locatie uitzendt, graag niet doen. Kennelijk is er zelfs binnen Defensie in Nederland, heeft men een eigen fitness-app ter beschikking gesteld. Wat aan de ene kant heel schattig is, dat men zegt, oh, maar we willen mensen helpen, hier is een fitness-app. Maar dan gaat men natuurlijk volledig voorbij aan hetgene waar de meeste mensen die Strava-account voor gebruiken. Dat is namelijk om aan anderen te kunnen laten zien wat je doet. Als je dat niet kunt, ja, dan bedoel, iedere telefoon en smartwatch die heeft al calorietrekkers. De verleiding van Strava is natuurlijk het feit dat je dan mensen kunt toevoegen. En ik bedoel, er is een hele, hoe moet ik het noemen, in YouTube-filmpjes en TikToks en dingen die alleen maar gaan over andere mensen hun Strava-records verbreken. Hè. Zo zag ik er laatst volgens mij, of iemand vertelde me erover, eentje voorbij komen van iemand die dan een bepaald stukje gewoon andere mensen zoekt die hetzelfde stukje hebben gelopen. En dan zo in een TikTok-filmpje. Yeah, watch out, I'm gonna smoke you. En dan rent hij sneller. En dan weer gewoon willekeurige persoon. Van ja, ik heb je te pakken als publiek. Nou ja, dat is de vibe die er een beetje omheen zit. Dus om maar te zeggen, het eigen fitness-appje is met de beste bedoelingen. En opnieuw heel, heel schattig. Maar denk niet dat het probleem aanpakt. Die mensen moeten gewoon weten, ik zit nu in een positie waarin dat soort dingen voor mij gewoon niet meer zijn weggelegd. Ik mag niet meer in de openbaarheid broadcasten, de ether insturen waar ik ben, wat ik aan het doen ben, want ik ben gewoon daarvoor te belangrijk. En voor de ene klinkt dat wanhopig arrogant als je dat zou zeggen. Als ik ineens zou zeggen van ja Tim, ik heb mijn Strava uitgezet, want ja, wie weet welke Chinese inlichtingendienst wilt weten waar ik ben, dan denk je ook oké, Bart, de zeer beperkte podcastroom is jou naar de hoofd gestegen. Maar ben jij dus de directeur van de MIVD, of de ADIV dan, hier in België, ADIV als ik me niet vergis, Militaire Inlichtingendienst, ja, dan hoort dat er gewoon niet meer bij. Dan ga je het zonder moeten doen. Dan zit ik broadcast hoe snel ik heb gerend, dat zit er helaas niet meer in.
Nee, precies. Dat is het ding. Hè. Daar zijn in het verleden ook al discussies over geweest. Van ja, die arme militairen mogen dat niet meer Strava gebruiken. Wel, ja, dat is inderdaad een stukje de prijs die je dan betaalt als je in zo'n gevoelige context werkt. Hè. Ik denk niet dat we daar dat verkeerd is om dat te vragen of te gaan eisen op een bepaald moment. En dan zeker, dan kun je nog altijd een onderscheid maken tussen topmannen en de usual grunt. Je kunt nog altijd, maar ik denk dat er wel ergens een beslissing genomen moet worden die gewoon heel zwart-wit is. Ben je een topman in een gevoelige context, dan maak je niet meer gebruik van apps die jou komen en gaan, kunnen broadcasten, publiek heen tot op het punt dat willekeurige journalisten jou kunnen terugvinden. Want als dat gebeurt, dat betekent dan ook dat niet alleen de journalisten, maar een heleboel andere mensen jou kunnen gaan tracken. Mensen die niet altijd de beste bedoelingen voor jou, je gezin en potentieel het land dat je dient hebt. En dat is een operationele realiteit waar dat die mensen ja, in zitten en waar zij ook bewust voor worden gemaakt. Het kan best zijn dat iemand dan niet wist dat zo was, maar er moet iemand zijn binnen die organisatie die daar verantwoordelijk voor is om ervoor te zorgen dat die mensen dat weten.
Ja. Ja, ja, absoluut. Net zoals wij dat zo vaak moeten doen als het gaat om privacy topics.
Ja,
dan
ja.
moeten wij daar training over geven. Rond security hetzelfde. Wel, dit is een beetje hetzelfde. En dit is eigenlijk ook iets wat uit vanuit een strikte security hoek al lang geweten is. Hè? Dat de CEO's, de managers, degene die vaak ook uitzonderingen wil op al die moeilijke IT-policy. Dat zijn net de mensen die geen recht hebben op die uitzonderingen. Omdat zij per definitie degene zijn die het meest een doelwit zijn. Goed. Dus dan is het, dat is bijna een beetje in de categorie do as I say, not as I do. Hè? Want management zal vast de policy hieroverheen wel getekend hebben. Wel, op dezelfde manier is de Europese Commissie een klein beetje terecht gewezen. Die hadden namelijk, zoals het iedereen tegenwoordig betaamt, zijn ook AI aan het integreren in hun recruitmentproces. Hebben daar ook een tooltje voor. En wat vragen wezen uit dat in eerste instantie dat vooral gebaseerd was op AWS, Amazon en op Cloud als LLM. En dat ja, men daar toch ook getriggerd door een soort nota, interne nota van het Hof van Justitie, waarin men zei van, hey, is het nu wel zo'n goed idee om dit soort dingen in een Amerikaanse cloud te stoppen als het gaat om het recruitment services die wij doen. En daar gaan die artikeltje over wat ik heb meegenomen. Men brengt het, dat vond ik redelijk over de top, maar goed, als een van Euractiv, een website die heel veel Europees georiënteerd nieuws brengt, als een exclusive. Wat is de exclusive? Nog niet eens dat men dan nu heeft besloten, oké, we hebben dat omgezet. Het gaat nu op een Europese omgeving en met een Europese LLM. Nee, men heeft gewoon gezegd van ja, we gaan het toch maar eens onderzoeken of we dat niet soevereiner kunnen doen. Dus nog niet eens een keiharde toezegging. Maar waarbij het idee dan zou zijn om natuurlijk naar een aantal van de, want ze hebben wel een aantal zoals een mooie heet, soevereine providers, Europese, Duits, Frans en Mistral en nog wat AI, LLM dingen, zeker voor gewoon het recruitmentproces, relatief standaard dingen, hoeft allemaal niet zo complex te zijn. Maar in ieder geval, men gaat nu eens overwegen, evalueren, zoals het zo mooi heet. We testen ze om te zien of we over kunnen stappen, want tot nu toe blijft men wel nog gewoon Cloud gebruiken. Dus ja, het zou toch, als we het al zo vaak hebben over hoe zorg je ervoor dat je die achterstand inhaalt, wel, als er één ding is wat we daar, zeker wat ons vanuit Amerika ook vaak verweten wordt, hoezeer de overheid hier sterk staat, hoe groot de overheid hier wel niet is, wel, laat die grote overheid dan maar eens het voortouw nemen om overal naar een Europese oplossing te gaan. Dat zou denk ik al een hoop helpen.
Ja, ja, precies, precies. Het past binnen een breder plaatje wel van dat soort organisaties die nu meer en meer beseffen dat ze echt voor een heleboel ook kritieke processen gewoon heel hard vasthangen aan de VS en aan Amerikaanse providers. En het is natuurlijk iets wat wij al jaren hebben zitten roepen. We moeten daarvoor opletten. Sommige dingen willen we misschien die niet, die zomaar vrij naar de VS vloeien. Wel, nu zijn we op een situatie aangekomen waar dat zo is en waar we ons dus ook daar zorgen over gaan moeten maken en gelukkig maken. Dus Het is in die zin, ik bekijk dat ergens wel positief. Ik vind het al heel goed dat die vragen gesteld worden, want 5 jaar geleden was dat helemaal niet het geval.
Nee, dat is waar. Het is een silver lining. Men denkt er nu over. Het staat op de agenda, om het in jargon te zeggen. Dus dat is al een stap vooruit natuurlijk. Ja, dat is helemaal waar. Het kan nog erger.
Ja, en het was ook vroeger veel erger.
Het was ook erger. Ja, helemaal waar. Goed, wat hebben we dan nog? Ja, iets waar best wel redelijk wat voorbij is gekomen, want dat heeft kennelijk heel veel raakvlakken bij allerlei organisaties, zoals het een goede supply chain attack betaamt. Want Tim, je hebt het meegenomen, op een aantal plekjes hebben we daar een melding van gezien. Een groot logistiek bedrijf heeft een datalekje gehad.
Ja, ja, die zijn slachtoffer geworden van cybercriminaliteit. Het gaat over Ceva Logistics, een logistiek bedrijf, zoals de naam natuurlijk doet vermoeden. En ja, het is geen inslag, hè. Overal waar je het betere technieuws voorbij zag komen, zag je de ene na de andere klant van Ceva Logistics die dan met datalekmeldingen kwam en die allemaal te herleiden zijn tot diezelfde suppliers. Ceva in dit geval, Bol.com, Ajax, de Bijenkorf, Valve, de maker van onder andere de Steam Deck die ze overal naartoe shippen op dit moment. Allemaal bedrijven die gebruik maken van dezelfde leverancier en die helaas allemaal het slachtoffer zijn, of via een supply chain attack dan allemaal het slachtoffer zijn van de hack bij Ceva Logistics.
Nou ja, dat en het is je schoolvoorbeeld supply chain attack, hè? Dan zie je, want ik wist dat eigenlijk ook niet, maar dan zie je hoe ongelooflijk veel bedrijven daar kennelijk aan verbonden waren van Valve, Ajax, Bol.com.
Ja, ja, ja.
Het waren er echt veel.
En ik vraag me ook af de gevoeligheid van het lek, hè, want dat vergat ik er misschien ook bij te zeggen, maar de gevoeligheid van het lek mogen we ook niet onderschatten, potentieel. Valve, oké, ja, je hebt een Steam Deck besteld.
ja, dat zegt natuurlijk niet over jouw interesses, maar fijn, hè, Bijenkorf, je hebt kleding besteld, whatever. Je bent Ajax-fan.
Zo gevoelig, dus maar...
Ik ga daar geen uitspraken over doen, want voetbal interesseert mij bitter weinig. Maar dat is misschien iets waar jij een oordeel over gaat vellen, Bart, of het nu al aan het doen bent. Maar bol.com bijvoorbeeld, als we kijken naar wat er bij 7 allemaal gelekt is, het adresgegevens, het e-mailadres, het telefoonnummer, het ordernummer, een track and trace, maar ook de bestelling. En bij bol.com ja, kan je alles bestellen. Dat kan gaan van een betere puzzel, tot een lichtje, tot je zotste BDSM-artikelen. En dat zegt dan weer al heel veel over de interesse die een bepaalde persoon heeft en wilt uitspelen. Dus ja, dat is informatie die afhankelijk van wat je allemaal hebt besteld de afgelopen jaren bij bol.com, wel eens gevoeliger kan zijn voor de ene dan voor de andere.
Ja, ja, absoluut, absoluut. En dan krijg je dus weer zo'n klassiek mailtje binnen. Ik heb er ook eentje binnengekregen, Tim. Heel toepasselijk, want het is bijna een jaar geleden. Ik kreeg namelijk een mailtje binnen van HCB Hospitales. En dan gaan we even kijken of we dit kunnen ontcijferen. Queremos informarle. Detectamos un incidente de seguridad informática que afectó nuestros sistemas. Nou, oké, okay, goed. Ik wou bijna zeggen, er zit geen woord Spaans bij, maar dat is nou net letterlijk wat het wel is. Maar dat kunnen we nog volgen. Maar dan, Tim, onze favoriete zin. En ook hier, ik heb geen LLM moeten gebruiken, het was meteen duidelijk. No tenemos evidencia de que sus datos personales hayan sido utilizados de forma indebida. Weten we het al, hè? We hebben geen bewijs dat uw gegevens misbruikt worden. Oh man, dat is zo'n klassieker. Zelfs in het Spaans passen ze dus kennelijk gewoon toe. Maar ze doen dus een klein hoekje. Hè. Ik ben vorig jaar op vakantie in Spanje naar een dokter geweest. Ik had daar ik ben een beetje een dolfijntje, Tim. Als ik een zwembad heb, dan daar kun je me in terugvinden. Dat is waar ik dan verblijf. Tot vervelend toe bij mijn vrouw. Ik heb dus als ik dat zo'n vakantie heb waarin ik veel te aan het water, heb ik een oorontsteking. Daar kun je bijna de klok op gelijk zetten. medische gegevens bij dat... hoe moet ik het noemen? Het was een soort in het medisch centrum. Die hang ik er ook aan. Gevoelige persoonsgegevens, potentieel gelekt. Ook al is er geen bewijs waar we natuurlijk helemaal niks mee kunnen. Dus ja, ik heb ook nog eens zo'n mailtje gehad.
Het is toch ergens mooi om te zien dat bepaalde termen of bepaalde zinnen alle taalgrenzen overschrijden en je meteen eigenlijk begrijpt waar het over gaat. Hè?
Ja, is een keer geen LLM nodig. Goed, wat autoriteitenwerk. You will respect my authority. En ja, jij hebt er eentje meegenomen, Tim. Heel mooi ergens wel, want die kunnen we ook historisch linken aan een van de allereerste uitspraken over privacy. En dit is eigenlijk daar gewoon een verdertrekking van, want we hebben het over iemand die in de gaten gehouden werd tijdens het werk. Inlogtijden, uitlogtijden, waarbij de werkgever dat gebruikte om het ontslaan. Maar ja, dan komt ineens de GDPR om de hoek kijken.
Ja, precies, precies. Die steekt een stevige stok in de wielen. Het is in dit geval in Nederland. Ik moet zeggen dat er de laatste tijd in Nederland toch best veel interessante arresten uit de rechtbanken vloeien. Dat moet ik wel zeggen. In dit geval ging het eigenlijk over een werknemer en die werd ontslagen. En die werknemer die werd ontslagen op grond van een analyse die was uitgevoerd op zijn in- en uitlogtijden in de digitale systemen, in Teams en in SharePoint, et cetera, om dan op die manier te gaan verantwoorden. Ja, kijk, die heeft aanzienlijk minder werk geleverd dan dat hij eigenlijk had moeten doen volgens zijn arbeidscontract. En volgens het argument van de werkgever was die over een periode van 4 weken 29 uur minder aan de slag geweest dan eigenlijk was overeengekomen.
Wauw, hoe durft hij?
Een volle dag. Bijna. Nu, wat maakt dit zo gevoelig, is dat die persoon eerder met die werkgever was overeengekomen dat die man thuis mocht werken, fulltime, om mee te zorgen voor zijn vrouw die voor borstkanker werd behandeld. Dus er was een overeenkomst met die werkgever. Op een bepaald moment loopt dat niet goed. Er beginnen twijfels te zijn over dat die man wel echt werk presteert of niet, of dat hij wel goed werk levert, en ze beginnen die te volgen. Nu, nergens, en dat is het grote probleem dat ook door de rechter werd aangehaald in de rechtbank van Den Haag, Nergens wordt die man daarvan op de hoogte gesteld. Er is nergens een beleidslijn of een document dat meegeeft dat je kan gevolgd worden of dat jouw in- en uitlogtijden gebruikt kunnen worden om te bepalen of je effectief aan de slag bent of niet. Daarnaast, en dat weten we allemaal, ook als je thuis werkt, het feit dat je actief staat op Teams bijvoorbeeld, wil niet zeggen dat je actief aan het werk bent. En omgekeerd wil dat ook niet zeggen dat als je op niet actief staat, dat je niks aan het doen bent. Dat is heel variërend en dat is geen parameter om te gaan bepalen of dat je echt effectief productief aan de slag bent of niet. Anders zou iedereen een soort mouse jiggler, zoals we dat noemen, kopen om ervoor te zorgen dat je Teams nooit op inactief staat. En dan zijn we daar weer mee vertrokken. Dat is heel fraudegevoelig, dat is heel foutgevoelig. Daar kan je eigenlijk heel weinig mee. En dat is het probleem. Hè. Die werkgever die heeft eigenlijk binnenlinks gewoon vertrouwd op wat in- en uitlogtijden om vervolgens die medewerker te ontslaan. Die mocht na 3 dagen zijn biezen pakken en vertrekken. En gelukkig is dat oordeel nu wel teruggedraaid door de rechter. Sterker nog, dat oordeel is teruggedraaid en die werkgever moet een schadevergoeding betalen van €90.000 aan die man. Wat dat niet mis is natuurlijk voor geleden schade, voor een onregelmatige opzegging, transitievergoeding, etc. Daar zit eigenlijk een heel pakket in verbonden. Nu, wat is natuurlijk de crux van dit verhaal? Eerst en vooral, je kan niet zomaar mensen tracken op de werkvloer. Ook niet op basis van logdata. Dat moet je tenminste, als je dat wil gaan doen, dan moet je daar heel goed over nadenken dat je daar niet te ver in gaat, dat proportioneel blijft als werkgever. Er moet ook liefst zo doelgericht mogelijk zijn als je dat wil gaan doen. En, belangrijk hier, want dat is ook een argument dat werd aangehaald door de kantonrechter, het moet transparant zijn. Een werknemer moet op de een of andere manier op de hoogte worden gebracht voordat je met die tracking aan de slag gaat, dat gebeurt en wat de gevolgen kunnen zijn. Het feit dat hier allemaal niet is gebeurd, dat het heimelijk gebeurde en dat die persoon uit de lucht viel, heeft er allemaal toe bijgedragen dat die werkgever op een bepaald moment het ontslag moest intrekken en ook €90.000 schadevergoeding mag gaan ophoesten voor iemand, wat in mijn ogen meer dan terecht is.
Ja, absoluut. Het is een die nog vaak voorbij komt. En voor de liefhebbers, de zaak Barbulescu is er eentje die al jaren geleden bij het Europees Hof van Justitie eigenlijk precies hetzelfde blootlegde. Namelijk, het is niet zo dat je als werkgever geen mensen op een bepaalde manier mag monitoren. Je hebt als werkgever echt wel een recht om bepaalde controle uit te oefenen op je werknemers. Maar dat transparantiebeginsel is daar cruciaal en daar begint het mee. Dat is trouwens iets, Tim. Ik durf wel aan dat bij jou niet anders is. Maar waar ik als DPO nog op heel veel organisaties daarover adviseer, dat vaak ook niet goed geregeld is. En dat mensen zichzelf ermee in de vingers zetten. En dat is altijd hetzelfde. Wanneer snijdt men zich daarmee in de vingers? Op het moment dat men het wilt gebruiken of dat men iets wilt gaan vaststellen. En dan is het te laat om dat soort dingen te regelen. Dus dat is ook een tip om dit soort dingen van tevoren te regelen. Wat mij ook nog opviel, Tim, moet ik wel toegeven in deze uitspraak. Ik vond dat men, ondanks dat men al een tijdje geleden op de rechtspraak.nl heeft toegepast en gezegd van wij anonimiseren, wij pseudonymiseren. Ik had toch het gevoel dat men daar hier een beetje verder mee had kunnen gaan. Want de naam van het bedrijf staat erin, de exacte functietitel, van wanneer tot wanneer. Ik kan je zeggen, ik heb een hele kleine opzoekactie gedaan. En zijn opvolger heb ik al gevonden. Want dat is iemand die als manager finance en IT sinds juni 2026 bij dat bedrijf werkt. Dus dan weten we redelijk duidelijk dat is de opvolger.
Ja, precies.
Maar dat doet mij denken dat het ook niet heel moeilijk kan zijn om op basis van die uitspraak te achterhalen om wie het gaat. En alleen al het feit dat die persoon recent €90.000 mocht bijschrijven is al een gevoelig gegeven. Dus ik bedacht mij gewoon even dat daar hadden ze misschien net iets voorzichtiger mee moeten zijn.
Nee, dat is een zeer goed punt waar ik zelf nog niet bij het stilgestaan, maar dat klopt. Een simpele LinkedIn-zoekfunctie is vaak al genoeg om die twee te gaan matchen met elkaar.
Inderdaad.
En dat is nog voor de werkgever, nog voor de werknemer in kwestie natuurlijk niet de bedoeling. Dus ook daar, als we spreken, dat is om een kleine uitstap te maken, als we spreken over anonimisering, dan bedoelen we niet dit. Dan bedoelen we niet initialen en namen van werkgevers en bedrijven nog open laten staan, want dat maakt het wel heel gemakkelijk om terug te gaan identificeren.
Ja, nee, precies. Goed, Tim, dat betekent dat wij toe zijn aan wat privacy pointers. En ik ga die nog heel eventjes een beetje kapen, omdat een van onze luisteraars die wat feedback had gevraagd, die had mij dus ook gevraagd van, kun je nog eventjes vertellen over hoe dat voor jou bij Digi verliep, het aanvragen van die simkaart en of dat makkelijk ging. Ik heb er natuurlijk pas een paar weken dat ik het gebruik. Ik heb tot nu toe Dat proces verliep heel simpel. Dat was volledig online. Maar opnieuw, de kanttekening die ik straks ook al maakte, dat was wel met een scan van je EID-kaart. Want ja, dat moet nu eenmaal in België. En daarna heb ik gewoon op een website kunnen inloggen. Kon ik een QR-code selecteren om mijn eSIM te installeren. En nou ja, dat was het eigenlijk. Vanaf dat moment kon ik, ik heb dan een iPhone. Daar heb ik dan twee eSIM's. Ik kan daar aanduiden wat is mijn primary SIM en wat is mijn secundaire SIM. En die secundaire SIM die wordt dus eigenlijk voor niks gebruikt, maar ik kan er wel op gebeld worden. Ik kan er berichtjes op krijgen en ik kon het dus koppelen aan mijn WhatsApp. En ja, het enige wat ik van Digi kan zeggen, ze hebben nog geen fatsoenlijke app. Ze hebben gewoon een website, maar op zich werkt dat tot nu toe prima. Ik kan wel meegeven, ik vond het niet per se schokkend, maar als het dan gaat om gebruikerservaring, een klein beetje klanttevredenheidsreview. Ik ben naar Duitsland geweest. Daar werkte mijn eSIM niet meer. Uiteindelijk heb ik die dan eventjes moeten verwijderen. En wat ik niet wist, maar wat ik nu ondertussen wel weet, een eSIM is in tegenstelling tot het fysieke SIM, is één op één hardcoded gekoppeld aan een toestel. En aan een installatiemoment. En dat moment kwam ik dus achter, er was iets misgegaan met de roaming of zo. En dus die eSIM die moest ik eraf gooien. Ik kon dan niet dezelfde eSIM weer installeren. Zij moesten dan voor mij van op de helpdesk een nieuwe aanmaken. Die kon ik dan weer toevoegen. En toen was alles weer in orde. En daar rekenden ze €1 voor. Kon ik mee leven.
Ah, oké. Okay. Wel, ja, dat is een ding. Hè. Ik heb dat ook al heel vaak op reis meegemaakt. En een eSIM is echt gewoon een soort... Ja, dat is een verlengstuk van een soort van een echte fysieke simkaart, bij wijze van spreken. Of je kan het daarmee vergelijken. En eens dat je die simkaart ergens insteekt, kan je die dus niet ergens anders ook insteken.
Dat is eigenlijk, nee, maar dat is het grappige wat ik dus niet wist. Het verschil tussen een eSIM en een fysieke SIM. Want een fysieke SIM kun je wel gewoon van toestel naar toestel oversteken en dan is er geen enkel probleem. En een eSIM kan het dus kennelijk niet.
Nee. En dat is iets waar ze ook niet altijd transparant over zijn. Dat is natuurlijk wel een jammerlijk punt, is dat je dat ook vaak niet ziet, of dat ze dat niet duidelijk maken dat het geval is.
En het is natuurlijk weer een mooie gelegenheid. Ik zeg dat was maar €1, maar om een heractivatiekost aan te rekenen. Dus goed, dat uiteraard. Dan als gebruikservaring. Weer dichter terug bij privacy pointers. Ik heb er een paar meegenomen. De eerste is, als ik hem ooit alles had kunnen interviewen, maar die man is zeer druk bezet, wat ik meteen geloof. Bijna vriend van de show, gewoon omdat we hem zo vaak vernoemen, Bert Hubert. Die heeft een artikeltje geschreven over AI, waarin hij gewoon een beetje wat in zijn klassieke stijl, een stijl die ik heel erg waardeer, namelijk op het oog heel erg simpel. Waar vaak mensen gaan verwarren met van, oh, weet die persoon wel echt wat hij het over heeft. Maar dan tegelijkertijd wel met diepgang en gewoon in simpele taal. En hij heeft daar gewoon een soort, ja, de voor's en de tegen's, waar is volgens hem, maar iemand wiens mening in dit soort dingen zeer serieus moet nemen, vind ik. Wat is volgens hem qua de voordelen van AI, waar is het wel goed, waar is het niet goed? Wat moet je daar nu van denken als je in een bedrijf zit wat niet rechtstreeks met AI te maken heeft? Hoe ver moet je daarin gaan? Ja, een heel genuanceerd artikel voor allerlei voor's en tegen's voorbij komen. Dus dat is een misschien niet eens per se privacy gerelateerd techniek of tooltje, pointer, maar in ieder geval, ik vond het heel erg interessant. Een tweede privacy pointer, een beetje gecrowdsourced van de feedback die we kregen, is een alternatief voor Signal. Obsession, een veel minder bekend, maar bij mij nog wel bekend alternatief, ook end-to-end encrypted session dus. Nou, ik kreeg tip binnen van nog een ander toeltje. Mocht het nu zover komen dat Chat Console helemaal doorrolt en Signal of Session die verdwijnen uit Europa, dan heb je nog SimpleX. Ook een soort chattoeltje, een alternatief. Voor zover ik het zie, relatief vergelijkbaar met Matrix in de zin dat het een beetje gedecentraliseerd is. Jij en ik hebben het even heel kort getest. We hebben een accountje aangemaakt, een linkje uitgewisseld en ja, we konden met elkaar chatten. Iets wat natuurlijk op dit moment kritische massa ontbeert en ik zie mezelf niet nu meteen overstappen, maar al is het maar als algemeen punt om te weten, als Chat Console erdoor komt en grote organisaties zoals Signal kunnen dan niet anders dan de stekker eruit trekken, dan zijn er nog steeds alternatieven waarop kunnen steunen.
Wel, het is goed om ze te hebben, hè, want het is voor de mensen die denken van ja, gaat dat ooit gebeuren? Signal heeft dat heel duidelijk gemaakt. Als Chat Console er ooit komt op een manier dat het end-to-end encryptie niet meer mag binnen de Europese Unie en dat dus een backdoor moet ingebouwd worden, een achterdeur, dan heeft Signal heel duidelijk al gecommuniceerd, dan stappen wij weg uit de Europese markt. En dan is het wel heel goed om inderdaad een alternatief te hebben dat decentraal is, dat dan wel er gaat voor zorgen dat die, waar wij ook voor vechten en proberen voor te pleiten, dat wij op een geëncrypteerde, private manier toch kunnen blijven communiceren met onze geliefden, ja, met onze vrienden, met collega's.
Ja, absoluut. Wat heb jij nog meegenomen, Tim?
Wel, dit is eentje voor de pro's. Het is iets waar je, denk ik, als gewone luisteraar, just for the fun of it, niet per se heel veel gaat hebben. Maar voor de pro's, okay, de TPO's, advocaat onder ons, is het zeker een nuttige. Het is eigenlijk een kruisverwijzingsdatabank die alle GDPR-artikelen en overwegingen, de recitals, één voor één oplijst. En dan onder elk artikel en elk recital elke verwijzing die daar ooit naar is gemaakt in onder andere arresten van het Hof van Justitie oplijst. En je dus heel gemakkelijk kan gaan kijken, artikelen rond toestemming onder de GDPR-wetgeving, welke arresten van het Hof van Justitie bijvoorbeeld zijn daar relevant, zijn daarin verwezen of waarnaar wordt daar gerefereerd. Zeer mooi werk, zeer mooi juridisch naslagwerk eigenlijk, dat ik ook regelmatig meer en meer nu begin te gebruiken in mijn dagdagelijkse activiteiten als DPO, om argumenten te maken of te vinden of om te kijken naar hoe een bepaalde casus zich verhoudt tegenover arresten van het Hof van Justitie bijvoorbeeld.
Okay, ja, nee. Zeer mooie resource. Vooral dat dan niet in een boek van een paar honderd euro, maar gewoon online ter beschikking wordt gesteld. Heel erg netjes.
Ja, en up-to-date wordt gehouden. Dat is ook het mooie aan de zaak, hè. Het is iets wat dan niet een statisch ding is, maar dat wordt netjes up-to-date gehouden.
Ja, dat is waar ik moet toegeven dat ik soms wel eens jaloers ben op academici. Die krijgen tijd voor dat soort dingen.
Je wordt daarvoor betaald, ja.
Nu goed, dat was het voor deze keer. Ondanks de vakantietijd gaan we gewoon netjes door. U mag er over 2 weken ongeveer weer eentje verwachten. Dat is ook de frequentie waar we deze dagen een beetje op uitkomen. Waarom, ja, dat wordt over een tijdje wel duidelijk.
Spannend.
Cliffhanger, hè?
Uiteraard.
Goed, dat gezegd zijnde, Tim. Wij spreken elkaar dus binnenkort gewoon weer opnieuw. Luisteraars, weer bedankt om naar ons te luisteren. Tim, jij weer bedankt voor je tijd en tot de volgende.
Yes, zoals altijd, Bart, met heel veel plezier en tot binnen 2 weken.